Matteüs 26, de versen 14 tot en met 30 is de schriftlezing voor deze morgen. Toen ging een van de twaalfen, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeide: wat wilt gij mij geven? En ik zal hem u overleveren. En zij hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid, opdat hij hem overleveren zou. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het Pascha te eten? En hij zeide: gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereiden het Pascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de twaalven. En toen zij aten, zeide hij: voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen iegelijk van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordende zeide: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door welken de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide: ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende brak hij het en gaf het de discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. De tekst voor de prediking vindt u in vers 21 uit het u voorgelezen schriftgedeelte. En toen zij aten, zeide hij: voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. Tot zover. Naar aanleiding van onze tekstwoorden willen wij stilstaan bij een drietal gedachten. Wij letten in de eerste plaats op het hart van Christus. In de tweede plaats op het hart van de discipelen. En in de derde plaats op het hart van de verrader. Het hart van Christus. Het hart van de discipelen. En het hart van de verrader. Het is voor de laatste keer, gemeente, dat het Pascha gehouden zal worden in de oud-testamentische betekenis. Want het lam dat voor het Pascha geslacht moest worden, zal straks overbodig zijn, omdat God zelf zijn volmaakte lam gaat slachten. Het is voor de eerste keer dat het heilig avondmaal bediend zal worden tijdens deze laatste Pascha-maaltijd. Want de Heere Jezus zal zijn discipelen een nieuwe instelling gaan geven. Een instelling die getuigt van het lam dat geslacht is. In de tekenen van brood en wijn zal de Heere Jezus zijn stervende liefde voor zijn volk openbaren. Wat zal dat geweest zijn? Geweest zijn voor de Heere Jezus zelf, die als geen ander op die avond de diepte van beide sacramenten, van beide betekenissen heeft doorgrond. Hij was het lam dat geslacht zou worden. En toch zegt hij in een ander evangelie dat hij grotelijks begeerd heeft dit Pascha met hen te eten. Zijn hart was zo vol van liefde voor de zijnen, dat hij zichzelf geheel en vrijwillig heeft overgegeven tot in de dood, opdat hij het leven voor hen zou verwerven. Stervende liefde, aan de avond van deze dag, aan de vooravond van zijn bitter lijden en sterven. En als het avond geworden was, zat hij aan met de twaalven, zegt Matthäus. Eigenlijk wordt daar in het Grieks een woordje gebruikt, dat betekent, zij lagen aan. En dat is meer dan een Oosterse gewoonte. Wij zitten aan tafel om de spijzen te nuttigen, maar in het oosten lag men op een soort divan rondom een tafel. Dat had een symbolische betekenis. Slaven die moesten staande eten, maar degenen die vrij waren, die mochten liggend eten. De Heere Jezus was vrij. Gebonden door de liefde weliswaar en gebonden aan het raadsbesluit van zijn vader, was hij nochtans vrij. Want hij wilde lijden, hij wilde sterven, om een volk dat gebonden was vrij te kunnen kopen. En daarom lag hij aan met de twaalven, wat een wonder. Hij zou 11 van die 12 vrij gaan kopen met de prijs van zijn dierbare bloed. Hij zou zijn volk dat gebonden was door de zonde en het raadsbesluit van de hel vrij gaan kopen. Wat een wonder, ziet u ze liggen. Heeft u wel eens aangelegen? Bent u vrij? Hebt u in de vrijheid de maaltijd mogen nuttigen die de Heere Jezus verworven heeft met zijn zoen- en kruisverdiensten? Of bent u vanmorgen nog gebonden? Gebonden aan de zonde? Is er nog steeds een wil, een begeerte in uw hart om te zondigen? Of is dat door genade anders geworden? Al degenen die met de Heere Jezus mogen aanliggen aan zijn tafel, die zijn vrij, vrijgemaakt door de Zoon. Die zijn vrij van de aanvechtingen en de aantijgingen van de wet en van de vorst der duisternis. O, ziet dan vanmorgen eens in het hart van de Heere Jezus. Als Hij ze meeneemt, dan neemt Hij ze mee naar de vrijheid. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. Want de Heere Jezus begeerde de vervulling van zijn lijden en van zijn sterven. In het kruis zou vervuld worden hetgeen in het Pascha verbeeld is geworden. O, hoe gewillig tekent daar in de Heere Jezus zijn lijden en zijn sterven. Het uur is aangebroken dat door de Vader bepaald is geworden. En nu deinst de Heere Jezus niet terug. Nu wil hij zich ook niet terugtrekken. Integendeel, hij verlangt ernaar om het welbehagen van zijn vader te vervullen. Hij verlangt ernaar om te lijden en te sterven. Heel het Oude Testament heeft heen gewezen naar die bittere kruisdood, naar dat onnoemelijke en onpeilbare lijden en sterven. En deinst de Heere Jezus terug? Nee, er is een hart vol van verlangen naar dat kruis. O, straks als hem de beker zal worden voorgehouden, straks als hij de vloekpaal moet beklimmen, straks als zijn vader hem zal verlaten, dat wil zeggen als hij zal komen met zijn volle toorn, ja dan doorleeft hij de werkelijkheid. Maar toch is er een verlangen. Verlangen vanuit een goddelijke alwetendheid. Want hij is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En hij weet ten volle welke prijs hij moet betalen om een volk dat gebonden ligt vrij te kopen. Ziet u eens vanmorgen op het hart van Jezus? Nee, het waren niet zijn discipelen die de eerste aanzet hebben gegeven tot dit Pascha. Ze hebben er niets van begrepen van de instelling tot het van het heilig avondmaal. Maar het is zijn stervende liefde. Begrijpt u dat? Zijn liefde, die noopt tot wederliefde? Heeft u dat verstaan, dat het de trekkende liefde was tot zijn tafel, waarom u aan mocht zitten? Hij begeerde grotelijks, wat dwazen. Wij zijn in een week van voorbereiding op zoek of er nog iets is in ons hart, dat uitgaat naar God, maar het is er niet. Wij proberen iets op te wekken in ons hart dat nog zou mogen uitgaan tot hem, maar het is er niet. Wat is er dan wel? Wel tekenen van brood en wijn laten zien dat hij begeert om avondmaal te houden. Met wie? Met 12 discipelen. 1 is een verrader. En 11 discipelen begrijpen niet wat er gebeurt. Is dat geen wonder? Wij betuigen niet, zegt het avondmaalsformulier, als wij komen tot het avondmaal, dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, hoort u het, integendeel. Als wij werkelijk aan mogen zitten, dan getuigen wij van hem die ons heeft lief gehad. Weet u daarvan? Onderzoek u zelf eens deze week of u weet heeft van stervende liefde. Of u ooit heeft mogen inblikken in het hart van de Heere Jezus. Hij begeerde avondmaal te houden. Waarom? Was hij zo zwak in het geloof? Nee, hij was sterk. Hij wilde verslonden worden in de wil van zijn vader. Maar hij wist dat hij zou eten met een volk dat zwak van moed en klein van krachten was. Met een volk dat steeds nog een liefde had tot deze wereld en die moest sterven. En hoe sterft nu de liefde aan de wereld? Door die overwinnende liefde van Christus. Maar als je hart wordt vervuld met de liefde van Christus, dan is het goud van de wereld je niks meer waard. Dan gaat je hart uit tot hem die mij eerst heeft lief gehad. En dat is nou het geheim van zalig worden. Dat er 1 mij is voor geweest. En dat het steeds zijn liefde is als dat mijn hart vervult. Ja dan. Dan kan ik avondmaal houden. En daarom moeten wij in deze week niet wroeten in onszelf, maar een oog hebben buiten onszelf. Of als wij waarlijk door het geloof mogen zien op het hart van de Heere Jezus, in het hart van hem, dan voelen wij grond onder onze voeten. Dan weten wij dat het kan, stervende liefde voor een volk, dat het zo laag er heeft afgebracht. Want de duivel komt van de week, hij zegt liefde tot Christus, kom nou. Wat heb je er nu van terechtgebracht in de achterliggende 3 maanden? Was je hart in vuur en in vlam om de naam van de Heere Jezus te belijden? Wat een afhoreren, wat een omzwerven. Toch, dat kan toch nooit de grond zijn om aan koningstafel aan te mogen zitten? Nee, hij zegt, ik heb grotelijks begeerd om dit paascha met u te eten. Ik wil heel die wet gaan vervullen door mijn lijden en sterven. En in de tekenen van brood en wijn zal ik het u laten zien, dat ik mijn lichaam heb overgegeven tot in de dood. Waarom? Omdat ik betalen zou voor u. Waarom? Omdat ik de wet zou vervullen voor u. Ik, hij is die grote wetsvervuller. Hij is die grote wetsverslinder. U hoeft het niet te doen. En als ik die liefde ga proeven in mijn hart, dan ben ik vrij. Dan mag ik inderdaad brood en wijn nuttigen, gemeenschap oefenen met het lijden en sterven, met de betaalsom die de Heere Jezus heeft aangebracht. En als de duivel dan een pijl wil afschieten in mijn hart, dan zeg ik, nee duivel, er is betaald. En u mag volgende week toezien, als een aanschouwer die er buiten staat, dat er 1 is geweest die zijn leven gaf. Om het leven te verwerven. En als zij zo samen aanzitten aan de tafel, als de Heere Jezus zijn hart heeft geopend voor zijn kinderen, dan gaat hij de verrader ontmaskeren. Niet om Judas erbuiten te zetten. Niet om Judas weg te werpen, niet om Judas weg te sturen. Maar het hart van de Heere Jezus wordt geopend ook voor een Judas. Hoor je het, Judas, vanmorgen? Hoor je het, verrader in ons midden? Hij opent zijn hart ook voor u, want hij heeft lief tot het einde. Niet alleen tot zijn einde, maar tot de laatste stervensnik toe wandelt de Heere Jezus zondaren achterna, opdat zij tot inkeer zouden mogen komen, opdat de stervende liefde het hart van Judas zou gaan verbreken. 1 van u, zegt hij, dat is toch aangrijpend, 1 van u zal mij verraden. De tafel van Christus is tot zijn lijden geweest en nu zal hij Judas gaan ontmaskeren. De tafel is het onderpand van een ongeveinsde vriendschap, maar Judas gaat die vriendschap van de Heere Jezus schenden. Dat is aangrijpend. Wij nodigen toch ook niet onze vijanden uit aan de tafel. Juist als er iets te vieren is met een bruiloft of een jubileum of een verjaardag, dan nodig je je vrienden om samen de vreugde te mogen delen. Maar Judas gaat vanavond de vriendschap schenden. En wat doet de Heere Jezus? Vaart hij uit met grote woorden? Openbaart hij een hart dat vol van toorn is richting Judas? Zegt hij met een scherpe tong, Judas, wat ben je toch een vuile verrader, wat ben je toch een huichelaar. Even tevoren heb je mijn ziel verkocht voor 30 penningen en nu huichel je je in vriendschap met mij. Dat doet de Heere Jezus niet, dat doet hij nooit. Hij wandelt zondaren achterna tot het laatste ogenblik toe, zodat nooit een zondaar straks kan zeggen, u wilde niet, Heere. Maar de Heere Jezus toont aan de tafel dat hij Judas nog zalig wil maken. Hij is zachtmoedig. Want in de eerste plaats openbaart hij Judas niet in het publiek. Dat had hij kunnen doen. Hij had gelijk kunnen zeggen, Judas, jij bent de huichelaar. Hij had gelijk kunnen zeggen in het openbaar, Judas, jij bent een geveinsde, zodat het schaamrood naar zijn kaken steeg en 11 paar ogen op hem gericht zouden zijn. Maar de Heere Jezus doet het niet. Hij is alwetend. Hij kent het hart van Judas. Hij geeft Judas nog een kans. Hij zegt, Judas, keer toch in. Kom toch terug. Ik ken je hart door en door, Judas. Ik heb je wel zien gaan door de donkere straten van Jeruzalem. Ik heb je wel zien gaan, daar bij het Sanhedrin zien aankomen. Ik heb wel gezien hoe je 30 zilveren penningen hebt ontvangen. Judas, je leeft nog. Je bent nog in het heden der genade. Bedek het niet, maar ziet eens in mijn hart, Judas. Ik geef mijn leven voor zondaren, voor goddelozen. Daar hoor je ook bij, Judas. O, bekeer je nog. Hij wil het hart van de verrader winnen. Weet je het dan niet, Judas? Toen we kort tevoren daar bij elkaar waren en ik de voeten van u gewassen heb, toen heb ik het gezegd, gij lieden zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb, maar één is er niet rein, Judas. Eén van u zal mij verraden. Niemand wist wie het was dan alleen de Heere Jezus. Maar de Heere Jezus openbaarde hem nog niet. Hij wil niemand in het openbaar te schande zetten. Het is alsof hij Judas persoonlijk aanspreekt. Eén van u zal mij verraden. Waarom werd Judas niet getroffen? Waarom riep hij het niet uit? O Heere Jezus, wilt u mijn zonde nog vergeven? Waarom niet? Kent u uw eigen hart? Daarom niet. Weet u al uit ervaring hoe lang wij vechten om openbaar te komen? Wij willen niet naakt voor God staan. Wij willen onze zonden niet belijden. Of weet u nog niet van uw eigen hart af? Onderzoek het maar eens in deze week. Wat zijn wij graag genegen om de zonde te verkleinen. En daarom werd Judas niet getroffen in zijn eigen hart. En dan wijst de Heere Jezus hem duidelijk aan. In vers 23, hij zegt, die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. U moet weten dat de tafel zo gedekt was, dat altijd 2 mensen tegenover elkaar aanlagen. En tussen al die 2 mensen lag een schaal met bittere saus, zodat 1 schaal door 2 mensen gebruikt werd. Ziet u, Judas ligt lijnrecht tegenover de Heere Jezus. En dan zullen ze samen straks het brood indopen in de bittere saus. Wat een bittere gedachte. Niet alleen aan de slavernij in Egypte, maar Judas, je bent een slaaf van de zonde. Een slaaf van de duivel. Ik ben gekomen om je vrij te maken, die met mij indoopt in dezelfde schaal. En toch een eeuwigheidsverschil. Een bete aan de tafel en toch, Toch blijft Judas volharden. En dan doet de Heere Jezus het nog een keer. Als hij vraagt in vers 25, ben ik het rabbi? Dan zegt de Heere Jezus tot hem, gij hebt het gezegd. Inderdaad, Judas, jij bent de verrader. Valt voor hem, Judas. Weet toch met wie je te doen hebt, Judas. Buig toch je knieën. Hij wil nog genadig zijn. O, de Heere Jezus ziet het hart aan. Ziet u het hart van Christus. Hij die de voeten gewassen heeft. Hij zegt vanmorgen, het is beter dan dat u nooit geboren was, dan wanneer u mij verraadt. Het is voorbereiding. Volgende week hopen wij aan te zitten aan 's koningstafel. Als de Heere Jezus u nu eens de bete geeft. Als hij u nu eens aanwijst als de verrader. Hoe zal het dan zijn? Wel gemeenschap met het brood en met de wijn. Maar de ziel niet verenigd met de Heere Jezus. Omdat u uw ziel niet open en bloot heeft gelegd voor hem. Judas, het kan nog. Je bent zo dicht bij het uur van je dood. Je zult in dezelfde nacht de eeuwigheid ingaan. En voor de goddelijke Christus moeten verschijnen. Aan wie de Vader het oordeel heeft overgegeven. Zou het kunnen volgende week? Als hij u aanzag? Als hij de bete gaf aan u? Hoe dan? Onderzoek toch eens. Zie toch eens in deze week op het hart van Christus. Hij wil zelfs een verrader nog zalig maken. Als dat verraderlijke hart maar openbaar komt. Nee, u hoeft uzelf niet goed te praten. U hoeft uzelf niet te verscholen in deze week. De Heere Jezus vraagt niet of u het beter zult gaan doen. Want dat redden we toch niet. Maar hij wil alleen maar dat we ons hart openleggen. En dat we het met mond en hart belijden. Ik ben het Heere. Ik heb u verraden in de achterliggende maanden. Als u de beten zou indopen. O Heere, mijn hart klopt. Ik durf niet tot uw tafel te naderen. Want ik heb u verlogen. Ik heb u verraden, Heere. Mijn hart is meer gesteld op het geld dan op de offeranden die u heeft gebracht. Zou het kunnen? O, wat zou het een wonder zijn als het hart van een verrader in deze week vertederd mag worden. Wat zou het een wonder zijn dat er één tot de belijdenis kwam en zei, Heere, Rabbi, ik heb u verlogen voor een handjevol geld, wat straks niks waard is als ik voor uw rechterstoel gedaagd word. Ik heb u verlogen voor een handjevol zingenot, dat straks in de hel het lijden niet meer kan verzachten. Zit eens op het hart van Christus. Hij gaf zijn leven voor zijn discipelen. Hij laat zijn hart zien zelfs aan een verrader. In het Johannes-evangelie staat er zelfs dat de Heere Jezus ontroerd werd. Hij weende. Een paar dagen tevoren had hij geweend. Toen hij daar stond voor de poorten van Jeruzalem. Och, of gij ook bekende in deze uw dag wat tot uw vrede dient. Hij weende bij het graf van Lazarus. Hij had hem lief. En hier hetzelfde. Hij werd ontroerd in de geest. Je hoorde trilling als het ware in zijn stem. Er komen tranen over zijn wangen. Zijn hart is gebroken vanmorgen. Wanneer hij zegt, één van u zal mij verraden. Judas, ik heb u niet over voor de dood. Judas, ik heb u er niet voor over als ik u straks moet wegwijzen. Nu nodig ik u nog. De Heere Jezus stort hier zijn tranen. En straks zal hij zijn bloed storten. Maar wie verhardt? Wie zichzelf verhardt, die moet ervan op aan dat hij straks ook een stortvloed over zich heen zal krijgen van een goddelijke en een rechtvaardige toorn. Het hart van de Heere Jezus, heb u het wel eens gezien? Kom verraders in ons midden, heb u het hart van de Heere Jezus wel eens gezien? Kom vanmorgen degene die zo hard zijn, die misschien al van plan zijn om volgende week niet te komen. Zie toch eens in het hart van de Heere Jezus. Hij heeft u in een zekere zin lief. Hij heeft u niet voor over dat u verloren zult gaan. Dat durf ik u vanmorgen te zeggen, jongens en meisjes. De Heere Jezus heeft je lief. Hij wil zelfs nog een verrader openbaren. Niet om hem te schande te zetten, maar opdat hij tot inkeer zal komen straks. Over een paar uur, in die donkere hof van Gethsemane, dan zal hij nog één keer zeggen tegen Judas, vriend, hoort u het? Hij heeft geen harde gedachten. Hij heeft geen kwade gedachten. Hoort u het? Maar hij zoekt om het verlorene, om een verrader zalig te maken. Wees toch niet anders dan wie je bent. Laat je hart in Christus zien. En hij zal je genezen. Wees toch niet mooier dan die je in werkelijkheid bent. Maar stort uw hart uit in deze week van voorbereiding. En zeg maar eerlijk, alle zonden en alle ongerechtigheden, alle vuile gedachten. Het hoeft niet in het publiek. Het is een zaak in de eerste plaats tussen de Heere Jezus en tussen uw eigen ziel. Maar op die grote oordeelsdag, dan zal de Heere Jezus uw hart openbaren. Zodat iedereen, inclusief uzelf, moet belijden. Het is rechtvaardig. De Heere, dat ik verloren ga. We gaan naar onze tweede gedachte. Het hart van de discipelen. Als de Heere Jezus met een gebroken stem zegt, één van u zal mij verraden. Dan beginnen ze bedroefd te worden. De een na de ander. Zeer bedroefd staat er. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen iegelijk van hen tot hem te zeggen, ben ik het Heere? Deze boodschap raakt de discipelen u ook vanmorgen? Ben je er wel eens door geraakt? De huichelaar niet. De huichelaar is kogelhard. Maar wie een nieuw hart van de Heere gekregen heeft, die wordt geraakt vanmorgen. Ben ik een bedrieger? Ben ik een verrader aangrijpend? Als je iets van het hart van de Heere Jezus kent, dan is er niets wat je zoveel pijn doet, dan dat Christus verraden zal worden. Nee, dat kunnen ze niet verdragen. Ze worden zeer bedroefd. Zal de Heere Jezus van hen genomen worden? Wat is een zondaar zonder Christus? Dat is de eerste reden waarom ze bedroefd worden. Zij kunnen niet zonder de Heere Jezus. Zal hij verraden worden en ter dood gebracht worden? O, wat moeten zij zonder Jezus beginnen? Weet u daarvan? Is er een tijd gekomen in je leven dat je niet zonder Jezus kon? Is er een tijd gekomen in je leven dat je hart uitging naar hem? Is er een tijd gekomen in je leven dat je wandelen mocht met hem? En als hij weggenomen zou worden, dat je door de straten van de stad ging en het uitriep, hebt gewoon dien gezien die mijn ziel lief heeft. Al Gods kinderen weten ervan dat ze een pijn in hun hart hebben als ze Jezus moeten missen. U ook. Als dat niet zo is, dan ben je in die harde natuur staat. Ongevoelig voor de geestelijke dingen. Als je Jezus vanmorgen kunt missen, dan zegt het avondmaal je niets. Als je volgende week thuis kunt blijven, dan laat het zien dat je hart kogelhard is. Omtrent de liefde van Christus. Dat heb je nog nooit willen zien in het hart van één die zondaren lief heeft. Dan getuig je in het openbaar, maar ik heb u niet lief. Dat is toch aangrijpend. Doet je hart niet pijn vanmorgen? Als hij zegt, één van u zal mij verraden, ben ik het, Heere? Ben ik het? Dan wordt een pijl afgeschoten in de harten van 11 discipelen. Ze worden geschokt, ze worden evenzeer ontroerd, die bedroefd. Er komt een hartstochtelijke roep uit hun hart. Het is alsof ze een klein kind hun ziel uitgieten voor de Heere. Ben ik het, Heere? Op een bedaarde wijze is de Heere Jezus ontroerd. Zijn lippen trillen, maar deze 11 discipelen, ze storten hun hart uit. Ze worden geraakt, het doet hun pijn. Allen die godzalig mogen leven, die kunnen Jezus niet missen. Die zijn zeer gevoelig voor de beledigingen van de Heere Jezus. U weet van die film die gedraaid wordt, wat een voorverkoop, is er ook voorbeden. Heeft het u geraakt toen u het las in de krant, dat het lijden van de Heere Jezus verfilmd wordt, en dan nog eens op een onbijbelse wijze, met zulke goddeloze motieven, zogenaamd om te evangeliseren? Heeft u pijn gedaan? Bent u de binnenkamer ingevlucht om voorbeden te doen? O God, verhinder toch. Laten die oordelen toch niet doorgaan over ons menselijke geslacht. Dat mensen sterven in een godsdienstige sfeer, maar nochtans verloren gaan. Omdat er niet de opdracht was, verfilm het leven van de Heere Jezus aan alle creaturen. Maar predik het evangelie aan alle creaturen. Wat een afschuwelijke gedachte. Wat een ontwerp uit de hel. Deed het u pijn? Kunt u het niet hebben als er gelasterd wordt, omdat de naam van de Heere Jezus u lief is geworden? De discipelen, ze storten hun hart uit voor de Heere Jezus. Moet je niet beschaamd zijn vanmorgen, ook Gods kinderen? Wat kun je dikwijls koud zijn en ongevoelig? Moet je niet jaloers worden op die elf die hun hart uitgieten en die het uitroepen, ben ik het Heere? Moet je niet jaloers worden dat ze zeer bedroefd worden? Zou je vanmorgen geen 1000 euro willen geven om een ware traan voor te mogen brengen? Oh, wat zijn ze gelukkig die elf die hun hart uitgieten voor de Heere Jezus. Ze kunnen het niet hebben dat hij verraden zal worden en dat hij verraden wordt door één van hen. Daar komt het dichtbij. Hè? Weet u wat wij hieruit kunnen leren? Er kunnen tijden zijn in je leven dat je de sacramenten gebruikt en je denkt er vreugde te ontvangen, maar je krijgt er verdriet. Het kan zijn dat je soms met een hart naar de tafel gaat, maar dat je diep bedroefd terugkeert naar huis. Wat is tegengevallen? Eén van u zal mij verraden. Wat een ontdekking. En dan gaan ze het vragen, ben ik het, Heere? Doet u dat? De huichelaar die wijst de ander aan. Het nabijkomende werk is ervan overtuigd. Ik ben het niet. Ik heb voor Jezus gekozen en die keuze is onberouwelijk. Maar nooit geleerd dat Jezus voor mij gekozen heeft. Voor een verrader en voor een bedrieger. Nooit geleerd dat het hart arglistig is. Maar wie genade kent, die zegt vanmorgen ben ik het, Heere. Wat heb ik te maken met die andere avondmaalgangers? O, in mijn ogen zijn zij oprecht en ben ik de verrader. Of heb u dat nooit gehad? Dan bent u een huichelaar. Dan bent u een geveinsde. Want de geveinsde is zo verzekerd van zichzelf. Hij weet wel dat het niet zo is. Hij weet het maar al te goed. Want er is nooit wat gebeurd tussen God en hun ziel. Hij weet het maar al te goed dat hij dingen naar zichzelf heeft toegehaald. Hij kan niet eerlijk vertellen wat de Heere gedaan heeft. En hoe de Heere in zijn leven gekomen is. Maar deze elf, ben ik het, Heere? Getrokken van achter de netten, getrokken door de liefde van Christus, ben ik het, Heere. Ze willen zich gelijk zuiveren. Ze kunnen niet in achterdocht leven. Ze laten hun goed geweten blijken. Kan het lijden deze week? Dat je nou je knieën buigt en dat je zegt, Heere, kijk maar in mijn hart. U weet het, Heere, ik heb het er zo slecht afgebracht, ik wil het voor u niet verbergen. Maar u weet ook, Heere, de pijn die ik heb gevoeld over de zonde. De pijn en de smart die ik heb over de afmakingen. Kijk maar in mijn hart, Heere, ik heb niets meer te verbergen. En als er toch nog iets zit, want mijn hart is zo arglistig, ik ken mezelf uiteindelijk niet. Wilt u het mij openbaren, Heere, in deze week? Toch? Als je nou eerlijk gemaakt wordt door de Heere, dan zijn de diepten van je hart zo onpeilbaar, dat je soms dingen tegenkomt waar je van schrikt. Of heb u dat nooit? Dat er iets omhoog gaat borrelen waar je koud van wordt. Dat er iets geopenbaard wordt in je hart waar je nooit had durven denken of dromen. O God, leeft dat in mij? Ja, dat leeft in mij. Ben ik het, Heere? Waarom vragen ze dat? Wel, ze vertrouwen hun eigen hart niet. Aan de ene kant zeggen ze, Heere, kijk er maar in. Want u weet met welke bedoelingen ik iets heb gedaan of gelaten. En aan de andere kant, wie zichzelf kent, die weet dat er schuilhoeken zijn tot de laatste stervensnik toe. Die soms nooit geopenbaard worden, het zou best kunnen. Het zou best kunnen dat ik om een handje vol geld de Heere Jezus verkoop. Waarom niet? Zou Petrus gedacht hebben dat hij ging vloeken? Zou David gedacht hebben dat hij overspel ging bedrijven? Ben ik het, Heere? Waarom zou u die vraag niet stellen? Deze discipelen komen tot een zelfonderzoek, want ze weten dat het hart listig is en dat wij er zo weinig van kennen. En daarom zoeken ze de kennis bij de Heere Jezus opgehelderd te krijgen. Dat moet je nou doen. Kijk in deze week in het hart van Christus, maar kijk ook in je eigen hart. Ga niet te raden bij vlees en bloed, maar leg het nu eens neer bij de Heere. En vraag nu eens aan de Heere Jezus zelf, ben ik het, Heere? Wat gaat het toch niet om dat de dominee je zalig spreekt? Omdat andere kinderen van God het kunnen overnemen, niet onbelangrijk, maar ook niet het belangrijkste, ben ik het, Heere? Wilt u mij de vrijbrief geven? Wilt u eens oplossen dat geheim dat in mijn hart gekomen is? Dat is een teken van oprechtheid. en dat wij wel willen onderzocht worden, zou u het willen? Zou de Heere Jezus, die al wetend is, uw hart mogen onderzoeken? Zou u doorlicht mogen worden door woord en door geest? Ben ik het, Heere? Hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik mijzelf onderzoeken deze week? Wat vraagt de Heere van mij? Hoe moet het zelfonderzoek eruit zien? Wel, wij moeten het naarstig doen, vlijtig en met zorg. Wij moeten ons hele huis met bezemen gaan keren. Het is niet zo dat ik op maandag een preekje ga lezen, of dat er mij misschien wel een psalm heeft getroffen. Nee, zoek eens naar een fundament in uw leven. Zoek eens of die geestelijke oplossing wel klopt, of het wel bijbels is, of de Heere wel gesproken heeft. Zoek niet naar het hoge en naar het verhevene, want dat doet de huichelaar. Maar zoek er eens naar of u alle valsheid haat. Onderzoek u zelf eens. Ben je nou eerlijk voor God? Haat je alle schijnheiligheid? Haat je alle valsheid? Dat is een van de kenmerken van Gods kinderen. Allen wie eerlijk gemaakt worden, die willen er niet tussendoor glippen. Die willen niet tussen de mazen van het net door. Maar die wachten op een woord van de Heere, totdat Hij spreekt tot hun ziel. Heere, ben ik het? Ben ik het? Want mijn hart is zo arglistig. Kijk maar naar de zonen van Zebedeus. Ze hebben het geroepen, wij kunnen wel de beker drinken die u drinkt. En toen in de hof van Gethsemane, een van de eersten die wegliepen, Jacobus en Johannes, toen het erop aankwam, toen wilden zij niet met de Heere Jezus lijden en sterven. Zelfonderzoek, dat is een moeilijk werk. Omdat wij onwillig zijn om ons hart bloot te leggen voor de Heere. Zelfonderzoek, dat is een moeilijk werk. Wij verflauwen er zo makkelijk in. We zijn zo makkelijk tevreden. Als we een beetje in de sfeer zijn van de melodie, dan menen wij al dat wij daarom aan kunnen gaan. Aan de tafel des Heeren. Maar laten wij er niet direct op afgaan. Op de eerste getuigenissen van het geweten. Maar laten wij onderzoeken op welke gronden uw geweten een goed getuigenis geeft. Wij moeten vurig smeken om de bijstand van de Heilige Geest, zodat wij alleen op Christus zullen rusten. Weet u wat nu de ware voorbereiding is? Dat we met de ene hand des geloofs de Heere Jezus mogen aangrijpen. En dat we met de andere hand des geloofs de bladzijde van ons hart omslaan. Dat is nou een ware zelfbeproeving. Niet alleen de gruwel van ons bestaan, want dat kan de grond niet zijn. Niet alleen de openbaring van ons vuile hart, want een erkentenis van onze schuld kan de grond niet zijn. Maar dat we nu met de ene hand des geloofs het lijden en sterven van de Heere Jezus omhelzen. En met de andere kant bladeren. Wat betekent dat? Heel eenvoudig. Dat we nu onze ganse schuld bij het bloed van de Heere Jezus brengen. Dat we nu met heel ons vuile bestaan alleen rusten op die gewisse belofte van Christus. Doet u dat? Dominee de Heere antwoordt niet. Ik heb mijzelf al dikwijls onderzocht, maar ik hoor maar niks van de hemel. Dat ligt niet aan de Heere Jezus. Hij is gewillig. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Kijk maar. Als de discipelen zo gaan vragen, ben ik het, Heere? Dan antwoordt de Heere Jezus in vers 23. Hij wijst de verrader aan. Waarom? Waarom doet hij dat? Wel, hij wil aan de tafel de verrader aanwijzen, omdat hij alle bekommering wil wegnemen. Wie waarlijk verlegen is, die zal vertroost worden. Onderzoek u zelf eens. Als wij ons hart uitgieten voor de Heere, zou hij dan niet spreken? Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Wij gaan naar de laatste gedachte, het hart van de verrader. Judas is niet te verontschuldigen voor zijn eigen daad. De Heere Jezus zegt, de Zoon des Mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens, door welke de Zoon des Mensen verraden wordt. Judas is niet te verontschuldigen. Hij kan niet zeggen, ja, er moest iemand zijn die u zou verraden. Het was uw raad, het was uw welbehagen. Waarom niet? Wel, als wij waarlijk wederom geboren zijn, dan komt er een liefde om de raad van de Heere uit te voeren. Maar die liefde was er bij Judas niet. Hij had alleen maar liefde tot het geld. Wat was hij verbitterd geworden toen hij merkte dat de Heere Jezus naar het kruis ging. Hij zag zijn ministerspost aan zijn neus voorbij gaan. Met hem lijden, dat nooit. Hij wilde de raad van de Heere niet uitdienen. En toch, hij moest. Er was geen liefde tot Gods besluit, maar hij werd gedreven door de gierigheid en door de wraakzucht. Judas, genoegzaam aangewezen. Hoe was het met zijn hart? Het hart van Judas is hard. Het hart van Judas is ongenaakbaar. Het hart van Judas is als metaal, als ijzer, als diamant gelijk. Er is niet meer door te dringen. Waarom niet, Judas? Waarom wil je niet buigen? Waarom zoek je nog steeds je ontrouw te bedekken? O, het licht der wereld had de duistere schuilhoeken van zijn hart geopenbaard. En daarom wordt hij verhard. Hij wil niet openbaar komen. En dan vraagt hij ook, ben ik het, Heere? Dat is een geveinsdheid. Dat is brutaal. Precies. De geveinsde is brutaal. Waarom doet Judas dat? Waarom zegt hij, ben ik het, Heere? Niet om openbaar te komen, maar juist om verborgen te blijven. De huichelaar handelt naar de buitenkant, gelijk een kind van God. Maar zijn hart is er niet bij. En dat is nu wat de Heere Jezus wil hebben. Hij wil ons hart hebben. Er kan aan de buitenkant veel veranderen. Wij kunnen leven zoals Gods kinderen. Wij kunnen spreken als Gods kinderen. Terwijl we geen hart hebben als een kind van God. En daarom doet Judas dat. Hij zegt, ben ik het, Heere? De 11 discipelen hebben gezegd, Heere, openbaar mij maar. Want dan kan ik u nog nederig te voet vallen. Maar Judas zegt, laat mij maar bedekt blijven. Zodat ik door kan gaan met mijn zonde. Wat betekent dat? Wel, Judas heeft de zonde liever dan het hart van de Heere Jezus. Is dat niet aangrijpend? Dat je liever voor een tijd lang de genieting van de zonde hebt. O, wat is Judas ongevoelig voor de zonde. Wat is hij ongevoelig voor de straffen. Want de Heere Jezus heeft gezegd, wee degene die mij verraadt. Het was een beter dat hij nooit geboren was geweest. Dan voor eeuwig verloren te moeten gaan. Zijn lippen vlijden. Vleien, maar zijn hart vermoordt de Heere Jezus. Ben ik het, Rabbi? Dat woordje dat betekent, u bent mijn meerdere. Maar toch laat hij zich niet gezeggen. Toch buigt hij niet. Toch wordt hij niet ontroerd gelijk de anderen. Vanwege het hart van de Heere Jezus. O, wat is Judas geveinsd. Hij doet met zijn mond, maar zijn hart is er ver vandaan. Ben ik het, Heere? Wat brutaal. Wat durft hij? Hoe vaker wij met een onbekeerd hart aan het avondmaal gaan, hoe minder het ons zegt. In het begin kun je misschien nog wel een kloppend hart hebben. Maar er komt een tijd als wij de genademiddelen misbruiken. Dat we steeds harder worden. Steeds geveinsder worden. Misschien wel steeds meer overtuigd dat we de waarheid in ons hart hebben. En tegelijkertijd dat we al te goed weten. Dat wij nooit door God zijn aangeraakt geworden. De schuilhoeken van zijn hart zijn openbaar geworden. Maar Judas wil niet buigen. Hij ontheiligt de tafel bewust. Hij heeft zijn meerdere verkocht. Dat is aangrijpend. Ben ik het, Heere? Dat is een teken van verharding bij Judas. De vriendelijkheid van de Heere Jezus heeft hem niet kunnen breken en verootmoedigen. De tranen van de Heere Jezus hebben hem niets gedaan. Zijn hart is er meer door verhard geworden. De ernst van de Heere Jezus toen hij sprak, wee degenen, heeft hem niet tot schuldbelijdenis gebracht. De heiligheid van de tafel heeft hem niet weerhouden om mee te eten en mee te drinken. De tekenen hebben hem niet verootmoedigd dat Christus de dood inging voor zondaren. Ze hebben hem nooit gebracht tot een waarachtige inkeer. Een geveinsde zit het niet. Hij is niet bedroefd. Hij is ook niet bang om tot zelfonderzoek te komen. Echt niet. Waarom niet? Omdat hij altijd zegt dat hij een kind van God is. Ben ik het, Heere? Waarom zegt Judas dat? Wel, Judas wil zijn eigen zin doordrijven. Judas verhardt zich. Hij kan de zonde niet loslaten. Hij wil zijn eigen wil doorzetten. Heb echt geen voornemen tot waarachtige bekering. Het ik van Judas blijft de overhand houden. Er is geen gebroken hart bij Judas. maar straks wel een open geweten. Ik heb het al wat keren meegemaakt, dat mensen in hun gezonde dagen ongenaakbaar waren, maar voor de poorten van de dood met een open geweten zijn gestorven. Straks roept Judas het uit als hij dat geld daar neergooit voor het Sanhedrin. Ik heb verraden onschuldig bloed. En dan gaat hij heen met een open geweten. Hij stort zich van de steilte af. En zijn borstkas valt op een van de punten van de bergen. Zodat hij helemaal te pletter valt. En op hetzelfde ogenblik wordt hij wakker in de hel voor eeuwig te laat. Wat zal het in zijn oren geklonken hebben, vriend, vriend. Vriend, vriend, eeuwig zal hij de stem van de Heere Jezus horen, die mij verraden zal. Vriend, het is nog het heden der genade en daardoorheen te laat, te laat. O, daar in die donkere nacht van Gethsemane, spreekt de Heere Jezus hem nog één keer aan. Hij zegt, vriend, het zou nog kunnen. U hebt nog een week tijd van voorbereiding. Laat toch die harde bast van uw hart weggenomen worden. Omdat er een hart zal overblijven, zo klein, zo verootmoedig. Hij wacht nog om genadig te zijn. Hij wil u nog zalig maken. Hier aan de tafel wijst de Heere Jezus hem aan. En in het Johannesevangelie zegt hij, Judas, dat wat u wilt, waar u niet van te weerhouden bent, doe dat dan haastiglijk. Overgegeven tot het oordeel van de verharding. Overgegeven tot de dood. Nee, niet omdat de Heere Jezus dat wilde, maar omdat Judas zich door wilde zetten in de zonde en in de ongerechtigheid. Waarom zouden wij ons groot houden in deze week? Waarom zouden we stoer blijven? Waarom als de bekeerde door het leven te willen gaan? Er is er één die u ziet. De koning zal volgende week nodigen als we het leven hebben. Maar hij weet u en mijn hart. Hij weet hoe we voor hem waren in deze week van voorbereiding. Daar kunnen we bekeerd leven, bekeerd sterven en eeuwig verloren gaan. Omdat de gastheer zelf u doorgrondt en kent. O, wat kan het vrijmoedigheid geven. Als wij zo volgende week mogen komen, Heere, u weet hoe het in mijn hart is. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Buig dan deze week. Ik heb u gewezen op het hart van de Heere Jezus. Hij is gewillig om u zalig te maken. Doet dan belijdenis van uw schuld. Zeg dan, Heere, ik heb zo'n hard hart. Ik ben zo verward in mijn gedachten. Ik weet niet hoe het moet, Heere. Alles ligt bij mij overhoop. Maar Heere, hier is mijn hart. Ik wil niets voor u verbergen. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeven, opdat wij straks niet in de verbittering zouden sterven, maar dat we straks onder een geopende hemel diezelfde Jezus mogen zien. Ik hoef niet bevreesd te zijn voor de dood, als ik oprecht ben gemaakt voor hem. Ik hoef niet bevreesd te zijn als de nodiging uitgaat, als ik met een oprecht hart voor hem mag verschijnen. En dat kan een vuil hart zijn, dat kan een hart zo vol zonde zijn. En toch bedroefd, Heere, u weet hoe het bij mij is. Heb u het wel eens aan hem verteld? Heb u wel eens als die zondares zijn voeten gewassen, bedroefd over de zonde, Heere? Nu ben ik weer zo'n arme zondaar of arme zondares. Ik heb het weer niet verder gebracht dan een bedelaar, maar u richt uw tafel aan tegenover mijn wederpartijder en ik zal getuigen van uw eeuwige liefde. Deze ontvangt zondaars en hij eet met hen. Amen.